Goedemorgen gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en luisteraars thuis. En hartelijk welkom in deze dienst. We heten de mensen van Koolfijn Contact, onze gasten. En speciaal welkom ook in deze dienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee Van der Zwaag. De schriftlezing is uit Handelingen 5, vanaf vers 12 tot 25. En het thema van de preek is groei en verzet. Enkele mededelingen namens de kerkraad, een tweetal huwelijksafkondigingen. Elke Mak en Jeroen Klumpenaar hopen op woensdag 8 juni te gaan trouwen. De kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden om 6:30 in de Oude Kerk. In deze dienst hoopt dominee Stam voor te gaan. De tweede huwelijksafkondiging is van Jan Nico Hazelhoff en Johanna Adriane Davelaar. Zij hopen woensdag 15 juni te gaan trouwen. En de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vindt plaats door dominee Van der Zwaag, ook om 6:30, in de Andrieskerk te Amerongen. Dan liggen er nog een aantal folders klaar in de hal. De vernieuwde wekker en de synodefolder. En er ligt nog een folder klaar van de 30 dagen gebed voor de moslimwereld. U kunt deze meenemen en we roepen u op om dat ook te doen. Voor de slotzang worden er tweetal collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede voor de kerkelijke klas, onderlinge bijstand en advies. En dan is er nog een collecte aan de uitgang en die is bestemd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit Psalm 87, de versen 1, 3 en 4. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 84 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer, en de zwaluw legt haar jongskes neer in het kunstig nest bij uw altaren. En dan mag ook de belijdenis zijn: bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Als we zo vanmorgen naar de kerk gekomen zijn, dan zullen we zijn zegen ook gaan ervaren. En het derde vers: welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Woorden die toch voor zichzelf spreken. We luisteren ook vanmorgen naar de 10 geboden, Gods goede wet. En daarna zingen we uit Psalm 119, van 24e vers. Ik zal uw geboden, die ik oprecht bemin, mijn hoogst vermaak, mijn zielsgenoegen achten. Ik heb ze lief en ik zal met hart en zin al hetgeen gij ooit hebt ingezet betrachten. Dit zijn woorden die uit een gelovig hart voortkomen. Een mens die de Heere heeft leren kennen, liefhebben en daarom ook zijn schreden wil richten naar zijn goede geboden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En u zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God. Die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. En dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. De zee en alles wat erin is en hij rustte op de 7e dag en daarom zegende de Heere die Sabbatdag. Heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. En u zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Vanmorgen doen we de Bijbel open bij Handelingen 5. En lezen dan de versen 12 tot en met 25. Handelingen 5, vanaf het 12e tot en met het 25e vers. Er staat boven wonderen door de apostelen. En er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk. En ze waren alle eens gezind bijeen in de zuilengang van Salomo. En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden, menigten van zowel mannen als vrouwen, zodat ze de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en lichtmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbij kwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen. En ook de menigte uit de steden in de omgeving kwamen gezamenlijk naar Jeruzalem. Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden, en ze werden alle genezen. Maar de hoge priester stond op en allen die bij hem waren, dit was de sekte van de Sadduceeën, en ze werden vervuld met afgunst. En ze sloegen hun handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenis. Maar een engel van de Heere opende 's nachts de deuren van de gevangenis, bracht hen naar buiten en zei: ga in de tempel staan en spreek tot het volk al de woorden van dit leven. Toen ze dit gehoord hadden, gingen ze tegen de ochtend de tempel in en gaven onderwijs. En de hoge priester en zij die bij hem waren, kwamen samen, riepen de raad en al de oudsten van de Israëlieten bijeen en stuurden dienaars naar de gevangenis om hen te halen. Maar toen de dienaars daar kwamen, vonden ze hen niet in de gevangenis, dus keerden ze terug en berichten: wij stelden wel vast dat de gevangenis met alle zorgvuldigheid afgesloten was en dat de bewakers buiten voor de deuren stonden. Maar toen wij die geopend hadden, troffen wij binnen niemand aan. Toen de hoge priester, de bevelhebber van de tempelwacht, en de overpriesters deze woorden hoorden, vroegen zij zich met betrekking tot hen vertwijfeld af wat dit moest worden. En er kwam iemand die hun berichtte: zie, de mannen die u in de gevangenis gezet hebt, staan in de tempel en onderwijzen het volk. Tot zover. Wij willen samen de Heere danken. Wij willen samen ook bidden. En dankzegging willen we met elkaar doen voor de geboorte van Jacoba Albertina, roepnaam Caroline. Dat is het dochtertje van Jan en Jacqueline Rijksen, Blankenburg 3 uit Ede. Wij willen voorbeden doen voor onze zuster te Hennepe, die in de afgelopen week in het ziekenhuis in Ede moest worden opgenomen voor behandeling en daar nog steeds verblijft. Wij willen voorbeden doen voor de familie Den Besten van de Kerkenwijk. In de afgelopen week overleed een zus, schoonzus en tante in de leeftijd van 80 jaar. We willen onze zuster Hoefnagelpost ook aan de Heere opdragen. Ze staat op de zondagsbrief nog onder het kopje dankzegging, maar gisteravond moest ze vanwege pijn weer opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis. En wij willen ook aan de Heere opdragen de familie Gerben en Jannie Bosma. De afgelopen week is een zwager overleden. Gisteren was de begrafenis. Een zwager uit Vroomshoop. Hij overleed na een ernstige ziekte in de leeftijd van 72 jaar. Wij willen zo samen het aangezicht van de Heere onze God zoeken met gebed en dankzegging. U roept ons vanmorgen weer samen, Heere. Het is weer zondag, uw dag, waarop we als gemeente bij elkaar mogen komen. Waarop we, als we thuis zijn, onze kerktelefoon, onze kerkradio weer mogen aanzetten. En zo mogen verbonden zijn met de dienst hier in de kerk. U geeft ons deze dag als rustpunt in de drukke week die weer achter ons ligt en misschien ook wel weer voor ons ligt. We mogen de zondag weer beleven en we danken u voor dat voorrecht dat u ons dat iedere week opnieuw weer geeft. Wij hebben uw zegen wel nodig als we vandaag dat woord van u weer ontvangen, Heer. We zullen vanmorgen samen stilstaan bij dat gedeelte dat we gelezen hebben vanuit Handelingen 5. Hoe er in die eerste tijd na Pinksteren zo'n groei was van uw gemeente. Dat er zeer velen waren die tot geloof en tot belijden van uw naam kwamen. Maar we zullen vanmorgen ook van horen dat er toen al verzet was en dat ook de boze alles in het werk stelde om dat werk van u tegen te houden en af te breken. Heere, wilt u geven dat we vanmorgen, als we samen over dat woord nadenken, dat we het onderwijs dat daarin ligt mogen ontvangen, verwerken. En we zijn allemaal weer andere, verschillende mensen. U weet wat we nodig hebben, Heere. Wil ons vervullen met uw Heilige Geest. En wil ook uw dienaar vanmorgen weer alles geven wat hij nodig heeft om de gemeente vanuit dit schriftgedeelte het onderwijs te geven. Wij mogen samen als gemeente, Heren, uw grote naam bijzonder dankzeggen voor het feit dat u Jan en Jacqueline Rijksen opnieuw verblijd hebt door de geboorte van een kind. Hun dochtertje Jacoba Albertina werd geboren en u heeft alles wel gemaakt en dan is de verwondering groot en dan is de dankbaarheid ook groot. Heren, wilt u verder alles wel maken met moeder en kind en wil ook heel het gezin uw zegen doen blijven ervaren. Heren, wij willen vanmorgen ook onze zorgen voor u neerleggen. En dan heel in het bijzonder dragen we aan u op onze zuster te Hennepen, die in de afgelopen week moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Die daar behandeld wordt en wil die behandeling zegenen. Wilt u met haar zijn? We dragen haar van harte aan u op, Heren. Onze familie Den Beste werd in de afgelopen week geconfronteerd met het overlijden van een zus en een schoonzus en een tante. En u weet wat dat allemaal voor moeite en emoties teweeg heeft gebracht. Heren, wilt u de familie troosten, wil ze steunen en wil zicht geven op u die in de Heer Jezus Christus een ontfermend God bent en bij wie zaligheid is. Heren, wees de familieleden in deze omstandigheden bijzonder goed en nabij. En dat vragen we ook voor al degenen onder ons die met verdriet te kampen hebben. Die misschien nog niet zo heel erg lang geleden rondom een geopend graf hebben gestaan. Heren, dat geldt ook van Gerben en Jannie Bosma en ook de andere gezinsleden en de andere familieleden die gisteren rondom het open graf van een broer en een zwager hebben gestaan. Heren, wilt u hen ook, en een oom, wilt u hen ook nabij zijn en troosten en sterken? Wat komt er veel op ons af als dierbaren wegvallen? Dan beseffen we weer dat alleen u, Heren, ons het leven geeft. Maar dan mogen we toch ook bij u zoeken. En dan mogen we toch ook bij u vinden. In de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon. Heren, wij bidden ook voor onze zuster Hoefnagel Post, die weer opnieuw in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En die met pijn daar naartoe gebracht werd. Heren, wilt u de behandeling zegenen? Wilt u onze oude zuster gedenken in haar hoge leeftijd, in haar omstandigheden. Heren, we dragen haar en ook de familieleden van harte aan u op. En zo komen wij samen tot u. Onze harten verheffen zich tot u die in de hemel zit. En we erkennen het, Heren, we kunnen geen rechten laten gelden, want als we zien op uw geboden, dan zal er aan de ene kant in ons hart een verlangen zijn om uw geboden te houden. We hebben het ook gezongen met de dichter van Psalm 119 mee. Hoe lief heb ik uw wet. Maar aan de andere kant moeten we toch ook altijd weer opnieuw belijden dat we tekort schieten. Dat we mensen zijn en mensen blijven. En dat we zoveel ook in tegenstelling handelen met wat u van ons vraagt. Heren, dat laat ons zien dat we alleen maar van uw genade kunnen leven. Wil die genade aan ons bewijzen. En wil ons aanzien in hem, in wie al die genade te vinden is. De Heere Jezus Christus. Gedenk ons en zegen ons. Samen en ieder persoonlijk. Alleen om zijnentwil. Amen. Psalm 91. Willen we met elkaar zingen het eerste, het vijfde vers. En Psalm 91, dat is een psalm die spreekt over bescherming. Hij die op Gods bescherming wacht, die wordt door die hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. En het vijfde vers, dat luidt: ik steun op God, mijn toeverlaat. En daarom, want dat betekent dat woordje dies, hè? Daarom heb ik niets te vrezen. Vanmorgen staan we samen stil bij wat we lezen in Handelingen 5, vers 14. En het 17e en 18e vers. En die lees ik nog eens voor. En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden. Menigten van zowel mannen als vrouwen. Maar de hoge priester stond op en allen die bij hem waren. Dit was de sekte van de Sadduceeën. En ze werden vervuld met afgunst. En ze sloegen hun handen aan de apostelen. En zetten hen vast in de openbare gevangenis. Psalm 118 vers 8 zingen we straks nadat we naar de verkondiging geluisterd hebben. Gods rechterhand is hoog verheven. En des Heeren sterke rechterhand doet door haar daden de wereld beven en houdt door haar kracht Gods volk in stand. Gemeente, in het boek Handelingen lees je dat er een geweldige groei is gekomen van de kerk. Het is begonnen op de Pinksterdag en daarna is het steeds meer uitgebreid en over Israël, maar ook over de wereld. Als je het slot van Handelingen leest, dan is het evangelie al in Rome gekomen. Dat is het einde van de wereld, althans in die dagen. Maar je leest in het boek Handelingen niet alleen dat het evangelie dan groeit, zo van over het hele aardoppervlak wordt verspreid. Maar je leest ook dat heel veel mensen tot geloof komen. En je leest het in 14e vers. Er werden steeds meer mensen toegevoegd die in de Heere geloofden. Menigte van zowel mannen als vrouwen. Groei van de kerk. Vandaag wel anders zeg je dan ja. Maar is het nou allemaal zo mooi in die eerste tijd? Is er helemaal geen moeite? Is er niks waarvan je zegt, ach, wat is dat nou jammer? Nou ja, we hebben het vervolg gelezen en dan kom je al op het spoor dat er toen ook al moeite in de kerk was, hè? Want de hoge priester en die bij hem waren sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen vast in de openbare gevangenisstaten. Zie je ze zitten, jongens en meisjes, hè? De apostelen, Petrus, Johannes en al die apostelen, zie je ze zitten? Zitten ze achter de tralies. Hè? Waarom? Omdat ze de Heere Jezus lief hebben. En omdat ze over de Heere Jezus vertellen aan andere mensen. Dat is toch wat, hè? Dus zo zie je in dit gedeelte dat er groei is van de kerk en dat er ook verzet is tegen de kerk. En ja, we willen vanmorgen proberen helder te krijgen waar die groei door ontstaan is en het verzet, wat daar nou van te zeggen valt. Hè? Dus het gaat over groei en verzet. En dan eerst de groei, hoe die tot stand kwam, en dan het verzet waarin dat bestond, wat we daar ook van kunnen leren. Het gaat in dit gedeelte dat we vanmorgen met elkaar lezen, allereerst over groei. Hè? Er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden. En maar niet een paar mensen, lees maar mee, menigten van zowel mannen als vrouwen. Menigten. Hè? Dan moet je denken aan enorme massa's mensen. Hè? Enorme hoeveelheden komen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. He? Mannen als vrouwen staat er zelfs heel nadrukkelijk bij. Vandaag de dag is dat wel anders. Elke keer weer opnieuw, als er weer een onderzoek is gedaan, en dat gebeurt zo één keer in de 10 jaar. Hoe is het eigenlijk met de kerkelijke betrokkenheid van het Nederlandse volk? Elke keer weer opnieuw, dan vallen de cijfers tegen. En elke keer zijn ze weer gezakt. En na de Tweede Wereldoorlog zie je dat het een lijn naar beneden vertoont. En tot op de huidige dag zie je dat er maar een klein aantal mensen betrokken is bij de dienst van de Heere hier in ons land. Dat is anders geweest, maar helaas. Maar je ziet hier in dit gedeelte, de Pinksterkerk, de kerk vlak na Pinksteren, is een kerk die groeit. Het is een kerk waarin iets plaatsvindt van wat er ook gebeurde toen Jezus op aarde was en toen hij wonderen deed en toen er zoveel mensen ook tot geloof kwamen. Ook toen in die eerste Pinksterkerk kwamen zeer veel mensen tot geloof in hem. En hoeveel mensen waren er in Handelingen 5 al lid van de kerk? Zou jij dat zo kunnen zeggen, jongeren? Hoeveel mensen waren er toen al lid? Op de Pinksterdag zijn 3000 mensen tot geloof gekomen. En in Handelingen 4, het vierde vers, daar lezen we dat het aantal al gegroeid was tot 5000. Dus op dat moment waren er al 5000 mensen lid van die eerste kerk, eerste gemeente in Jeruzalem. En je ziet hier in dit gedeelte dat het nog dagelijks groter werd. Menigten werden aan de gemeente toegevoegd. Als je zegt, hoe kan dat nou? Dan is er natuurlijk een algemeen antwoord mogelijk. Als ik u zou vragen, hoe kan het nou dat mensen tot geloof komen en dat kerken bloeien? Dan zullen we nooit zeggen, nee, maar dat heeft te maken met dat wij het goed doen. Nee, dan zeggen we altijd, dat is nou het werk van de Heilige Geest. Hè? En dat is ook zo. Maar zou er vanmorgen nog iets meer te zeggen zijn over de groei van die eerste kerk? Natuurlijk, het is het werk van de Heilige Geest. Maar hoe doet de Heilige Geest dat? Nou, als je het vanmorgen hier goed leest, dan zie je dat de Heilige Geest in die eerste tijd gebruik gemaakt heeft van wonderen en tekenen. Is u dat ook opgevallen toen we dat vanmorgen met elkaar gelezen hebben? Dat staat in het 12e vers. Hè? Er gebeurde door de handen van de apostelen veel tekenen en veel wonderen onder het volk. Door de handen van de apostelen. Hè? En dat is toch heel bijzonder. Hè? Dat betekent dus dat de apostelen van de Heilige Geest de kracht hebben gekregen om mensen te genezen. En nou, dat moet je heel letterlijk nemen. Als er iemand is en die is blind en die wordt bij de apostelen gebracht, dan zijn ze door de Geest in staat om die persoon het gezicht terug te geven. Als iemand niet kan lopen, dan kunnen ze, bij wijze van spreken, door alleen maar een woord te spreken, die ander weer doen lopen. Het is een klein beetje zoals ook in Jezus' tijd. Toen Jezus op aarde was, hè, toen had je diezelfde dingen. En nu mogen de apostelen het doen. Hè. Die mogen dat wat de Heer Jezus deed, mogen ze nu navolgen. Ze mogen tekenen en ze mogen wonderen doen. En niet zo'n klein beetje ook. Het is maar niet een wonder of een teken, nee, veel tekenen, veel wonderen onder het volk. Hè? En als je verder dan dit stukje leest vanaf het 15e vers, dan zie je dat de mensen ook enthousiast raken en die zeggen, die apostelen kunnen zieken genezen en ze brengen zieken bij de apostelen. En je leest dat ze zelfs mensen op bedjes en op lichtmatten leggen en die leggen ze maar op de straten. Moet je indenken. Als dat nou in Veenendaal zou gebeuren. Dat er van de kerk genezende kracht uitging. En de mensen zouden zeggen, ja maar, dan leggen we onze zieken maar op de straten neer. Dat is toch onvoorstelbaar. Wat een tijd is dit geweest. Hè? En dan moet je ook nog eens lezen, gemeente, wat er ook nog staat. Er staat ook nog, ook wanneer Petrus voorbij kwam, dat zijn schaduw op hem, op iemand van hen zou kunnen vallen. Dus zelfs de schaduw van Petrus bezat genezende kracht. En dan kunnen we het eigenlijk bijna allemaal niet meer volgen. Hè? De schaduw dat, ja, wat is ook een wonderlijk iets. De schaduw is met ons mensen verbonden. We kunnen ons nooit losmaken van een schaduw. Maar hier zie je dat die schaduw dus eigenlijk zoveel verbinding heeft met de persoon van de apostel, dat zelfs die schaduw genezende kracht heeft. Het gaat ons begrip ver te boven. Wat een bijzondere wonderen, wat een bijzondere tekenen. En het werd bekend, staat er in vers 16, niet alleen in Jeruzalem, maar ook in de omliggende steden. Nou ja, allicht. Dat is zomaar gebeurd. Als er iets bijzonders gebeurt, dan is dat zo bekend. Dat is vandaag eigenlijk niet anders. Als er in Veenendaal iets bijzonders zou gebeuren en er zou weer een meeting zijn, dan zou je zien dat de mensen uit Ede en uit Barneveld en uit Lunteren allemaal zouden komen. Want ja, dan willen we dat allemaal met elkaar wel eens beleven. Het gaat als een lopend vuurtje, hè? Dat die apostelen bijzondere wonderen en tekenen kunnen doen. En er staat, men bracht zieken en hen die door onreine geesten werden gekweld. En ze werden allemaal genezen. Als je daar nou eens even weer wat meer over nadenkt. En dan zeg je, wat is dat toch bijzonder geweest. Je kunt dat, ik zei het net al, je kunt het je eigenlijk allemaal niet zo voorstellen. Toen ik van de week dit gedeelte zo las, toen heb ik eigenlijk het wel drie keer opnieuw gelezen. Zo van, staat dit er nou echt? Hè? Ja, ik wist het natuurlijk wel. Maar dit gedeelte kwam toen ineens weer zo sterk naar me toe. Ja, bijzondere tijd. Tekenen en wonderen onder het volk. En kennelijk maakt de Heilige Geest daar nou gebruik van om mensen tot geloof in de Heer Jezus te brengen. Maar dan wil ik er wel iets aan toevoegen. Want, gemeente, wij moeten heel goed bedenken dat die wonderen en die tekenen, dat die niet op zichzelf stonden. En je kan dat eigenlijk ook heel makkelijk begrijpen, dat die niet op zichzelf stonden. Waarom niet? Nou, omdat anders die apostelen beschouwd zouden worden als tovenaars, als wonderdokters. En dan gingen de mensen dus alleen maar naar de apostelen om genezing. Maar die apostelen, wat was nou eigenlijk de taak van de apostelen? Waarom zijn ze door de Here uitgezonden? Ze zijn uitgezonden om het evangelie te vertellen. Om mensen te wijzen op de Here Jezus Christus. Dat in hem vergeving en eeuwig leven te zoeken en te vinden is. En daarom, al die tekenen en al die wonderen, die zijn alleen maar door de Heere gegeven, door de Heilige Geest, om de verkondiging van de Heere Jezus te bevestigen. Om de boodschap te onderstrepen, zodat als mensen die boodschap hoorden, dat ze dan aan die tekenen konden zien dat het waar is. En dan zegt u misschien, maar was dat nodig dan? Ja, dat was echt nodig. En waarom was dat nodig? Misschien dat ik het vanmorgen zo onder woorden mag brengen. De mensen van die dagen, en dan moeten we beseffen, dat zijn Joodse mensen. Dat zijn zelfs mensen die Jezus aan het kruis genageld hebben. Die Joodse mensen, die moesten op een bijzondere manier gaan begrijpen dat de Heere Jezus werkelijk de zaligmaker is. Want dat stond ver van hen af. En laten we vanmorgen ook eens heel nuchter zijn. En laten we vanmorgen ook eens heel eerlijk zeggen dat het ook voor ons natuurlijk soms zo onbegrijpelijk kan zijn. Het evangelie. Misschien dat er een jongere onder ons is die zegt, dat evangelie, dat is ook voor mij eigenlijk zo'n wonderlijk gegeven. Ja, dat is het ook. De Zoon van God is mens geworden. De Zoon van God is aan het kruis gestorven. De Zoon van God is weer opgestaan uit de doden. Dat staat haaks op alle dingen die we vandaag meemaken. Een wonderlijke boodschap, natuurlijk. Maar dan zeker voor de mensen van toen. Hè, voor die Joden die in een heel andere context leefden. En wat ik net al zei, en dat bedoel ik eigenlijk gewoon constaterend en verder niet, maar die ook Jezus aan het kruis genageld hebben. Moet je indenken. Je hebt Jezus aan het kruis genageld. Je hebt daarbij gestaan. Je bent eraan voorbij gelopen. Je hebt misschien ook wel gespot. En nu ineens zijn daar een aantal mensen, mannen. En die doen wonderen en die doen tekenen. En die zeggen dat Jezus degene is. Hè, in wie zaligheid is, in wie vergeving en eeuwig leven te vinden is. Kijk, dan begrijp je dat die wonderen nodig zijn om de boodschap van het evangelie te onderstrepen. En daarom heeft de Heilige Geest het ook gedaan. Dus niet om alleen maar, zeg maar, spectaculaire dingen te doen door die apostelen, maar het stond allemaal in het kader van de verkondiging van Christus als zaligmaker voor hun leven. Al is het dan wel waar, en ik denk dat dat ook bij u naar voren komt als je dit vanmorgen zo leest en overdenkt, dat kwam bij mij van de week ook zo naar voren, dat je wel iets hebt van een stukje heimwee. Dat je zegt van wat een bijzondere tijd is dit toch geweest. Hè? Dat de Heilige Geest, hè, deze tekenen en wonderen gaf. En dat er zoveel mensen werden toegevoegd die in de Heere geloofden. Dat er menigten bogen voor de Heere. En dat zeer velen, hè, hem leerde beleiden als zaligmaker en koning van hun leven. Ja, vandaag de dag is het zo anders. Ach, ik hoef daar niet breed over uit te weiden. Hè? Dat weet iedereen. Maar wat kun je nou verlangen? Dat je zegt dat mensen toch werkelijk weer de gang zouden mogen maken naar de Heere en naar zijn kerk. En dat de kerk weer zou groeien en bloeien. Hè? En dat we weer iets van wat we hier lezen zouden mogen meemaken. Misschien dat iemand zegt, zouden we dan ook niet moeten bidden om wonderen en tekenen? Die vraag die heb ik mij van de week ook gesteld. Zouden we weer moeten bidden of de Heilige Geest ook vandaag de dag in onze situatie wonderen en tekenen zou willen doen? Weet u, ik heb me ook gerealiseerd dat we in de Bijbel iets anders lezen. En dat we in het Nieuwe Testament heel nadrukkelijk zien dat de Heilige Geest ook door, zeg maar, de gewone verkondiging van het woord mensen tot geloof brengt. Hè? Daar zijn geen spectaculaire tekenen en wonderen voor nodig. En als je zegt vanmorgen of ik een voorbeeld kan geven van een persoon die door de gewone verkondiging tot geloof gebracht is, Dan zeg ik, kijk eens naar Lydia, de purperverkoopster. Lydia die daar met andere vrouwen bij die wasplaats is. Hè, en dan komt de apostel en die verkondigt daar het evangelie. En dan wordt onder de verkondiging wordt het hart van deze vrouw opengezet. Hè, en dan mag ze het evangelie geloven. Dus je ziet in het boek Handelingen dat er geen wonderen en tekenen echt nodig zijn om mensen tot geloof te brengen. En dat mag het dus allemaal weer een beetje nuanceren. Dat we daar ook vandaag het een en ander van nodig zouden hebben. Nee, dat hoeft dus niet. En ik zou ook nog iets anders willen zeggen. Je leest in het boek Handelingen ook dat er soms wonderen gebeuren en dat mensen niet tot geloof komen. En natuurlijk moet ik daar een voorbeeld van geven. Nou, als Paulus in Lystra is, staat er in Handelingen 14, daar in Klein-Azië. En hij mag daar een verlamde genezen. Dan is het resultaat dat de mensen daarvan onder de indruk zijn, maar dat de mensen hem beschouwen als een godenzoon. En als dan Paulus zegt, ja, maar ik ben geen bijzondere godenzoon. Ik ben maar een zondaar. Maar ik wil wijzen op de Heer Jezus Christus. Dan worden de mensen zo boos dat ze hem stenigen. Nou, dat is toch vreselijk, hè? Dus dan zie je, er is een wonder gebeurd. Hè? De Heere heeft door Paulus een wonder gedaan. En de mensen, dat is het einde van het verhaal, de mensen gaan Paulus stenigen. Dus je leest in het boek Handelingen met betrekking tot wonderen en tekenen, dus verschillende dingen. Hier lees je dat er groei door ontstaat, maar je leest ook dat wonderen en tekenen soms helemaal niet nodig zijn. En je leest dat wonderen en tekenen soms het tegenovergestelde bewerken als wat je bedoelt. Dus dat het geen geloof, maar juist een stuk verzet oproept. En daarom zou ik willen zeggen, als het gaat om groei en bloei, dan moeten we het verwachten van de Heilige Geest. Dat is misschien de les die we uit dit gedeelte kunnen trekken. Niet verwachten van bijzondere dingen, maar dat we het verwachten van het woord waar de Heilige Geest gebruik van maakt om groei en bloei te geven. Dat betekent dat we als gemeente heel nauw bij dat woord moeten blijven. En dat betekent ook dat we persoonlijk, als het gaat om groei en bloei in ons geloofsleven, dat we heel dicht bij het woord moeten blijven en in afhankelijkheid van de geest dat woord ook steeds moeten open doen. Dus als je vanmorgen zegt, ja, ik ervaar ook in mijn leven soms zoveel, moeite en droogte en dorheid in mijn geestelijke leven, dan zou ik zeggen, groei ontstaat daar waar we de schriften openen en waar we ons afhankelijk weten van de Heilige Geest. Dan zal Hij het ons geven. Dat heeft Hij beloofd. Groei. Gemeente, er is als je dit gedeelte leest nog iets anders te zeggen over de groei. En daar wil ik ook nog kort even iets van zeggen. En dat is dat die groei niet alleen ontstaat in die eerste tijd door tekenen en wonderen, maar er staat ook nog iets anders in dit gedeelte. Er staat ook, het volk had grote achting voor die christenen. Zie je het staan in vers 13? En wat zou dat nou betekenen? Ze hadden grote achting, de mensen, voor de christenen. En van hen durfde niemand zich bij hen aan te sluiten. Wat betekent dat? Dat is een beetje een wonderlijke zin, waar ook best wel het verschil van mening over bestaat, wat dat nou betekent. Maar ik denk dat dat betekent dat niemand van het volk de christenen een strobreed in de weg legde. Dat niemand hen onheus behandelde, omdat heel het volk grote achting voor hen had. Waarom hadden de mensen achting voor die christenen? Nou, dat moet je dan in het licht zien van wat er aan vooraf gaat in het boek Handelingen. In het boek Handelingen zie je dat de eerste christenen behulpzaam waren en betrokken waren. Dat ze oog hadden voor de nood van mensen en voor zover ze daar iets aan konden doen, dat ook werkelijk deden. En ik denk dat dat ook voor vandaag belangrijk is. Dat je werkelijk waar oog hebt voor, maar ook daadwerkelijk hulp verleent daar waar die hulp ook nodig is. He, als een christelijke gemeente zich afsluit van de omgeving en alleen maar een eilandje wordt en alleen maar voor zichzelf zorgt, dan denk ik dat je daarmee de groei ook in de weg staat. He, want je ziet het hier nadrukkelijk, dat die behulpzaamheid en die liefde naar buiten toe, dat die veel achting opleverde en dat mensen dus zo ook meer interesse kregen in het evangelie. Ik heb daar ook in Oost-Europa eens een keer een voorbeeld van gezien. Toen werden er vanuit onze gemeente voedselpakketten in de winter daar naartoe gestuurd. En die christenen daar, die hielden die voedselpakketten niet voor zichzelf, maar ze deelden die in tweeën en de helft gingen ze in de omgeving uitdelen. En Toen waren er heel wat mensen die zeiden, hoe kan het nou? Die christenen hebben zelf ook te weinig en toch delen ze van wat ze nog hebben met ons. En zo kwamen vele mensen tot de kerk daar. Dus je ziet het, dat ook dat is van belang. Dat zie je hier ook. Hoe ben je naar buiten toe? Hoe ben je betrokken bij de nood die er om je heen is? Je er niet voor afsluiten, maar voor zover dat in je vermogen ligt, daar ook werkelijk oog en hart voor hebben. Nou, dit allemaal over groei. Maar ik zei al, het is niet alleen maar groei en bloei bij die eerste gemeente. Er is ook sprake van moeite. Er is sprake van verzet. Er staat in dat 17e vers dat de hoge priester op een gegeven moment opdracht geeft om de apostelen gevangen te zetten. Nou, dan weet je wat dat inhoudt. Ik zei net al, jongens en meisjes, zie je ze zitten, hè? Johannes en Petrus en al die anderen, daar zitten ze achter de tralies. Wat beweegt die hoge priester nou om dit te doen? Nou, hij is vervuld met afgunst. Hij is jaloers. Hij wil niet hebben dat er zoveel mensen in de Heer Jezus gaan geloven. Want als de mensen in de Heer Jezus gaan geloven, dan heeft hij geen invloed meer op hen. Maar ten diepste zit er natuurlijk iets anders achter. Het is de duivel die probeert om zo de groei te remmen. Het is de duivel die probeert om zo de kerk, om zo te zeggen, te breken. En ja, dat is iets wat je de hele geschiedenis doorziet tot op de huidige dag. We hebben niet alleen te maken met de geest die probeert om de kerk tot bloei en groei te brengen. Maar we hebben ook te maken met de boze die alles in het werk stelt om de kerk te breken. En om het geestelijke leven zo minimaal mogelijk te laten wezen. En dat gebeurt in het groot en dat gebeurt in het klein. Vorige week was er een avond van de stichting Hulp aan de Vervolgde Christenen hier in de kerk. En dan hoor je het getuigenis, er was een predikant uit India. En die vertelde wat er allemaal daar in India ook gebeurt. Dat kerken platgebrand worden, dat het huis van de predikanten in brand wordt gestoken. Dat christenen ergens zijn. Ze zijn bijvoorbeeld aan het koken. En er worden handen vol modder in de etenspan gedaan. Zodat het eten niet meer te eten valt. En dus van alles gebeurt er. En dat is één getuigenis ook wat mij bijzonder getroffen heeft. En dat was één broeder die werd door de, of nou de IS was of de Taliban, dat weet ik niet meer. Maar die werd staande gehouden. En werd gevraagd of hij de Heer Jezus beleed. Toen zei hij van ja. En toen kreeg hij drie mogelijkheden. Hij moest daarmee stoppen. Hij moest moslim worden. Of hij moest een heel groot bedrag betalen. Nou, een groot bedrag betalen kon hij niet. Want hij had helemaal geen centen. En moslim worden, dat wilde hij ook niet. Dus hij bleef volharden in het geloof. Hij zegt, ik kan de Heere niet afzweren. De Heere Jezus is mijn zaligmaak. En mijn koning. En toen schoten ze zijn vrouw voor zijn ogen dood. En toen zei ze, en wat heb je nou nog te zeggen? En toen zei hij van, ja, ik moet de Heere beleiden. En toen schoten ze zijn twee kleine kinderen voor de ogen dood. Toen zei hij, wat heb je nou nog te zeggen? Hij zegt, kan de Heere niet beleiden. Ik moet hem beleiden. Ik kan hem niet afzweren. En toen had hij alleen nog maar een kind van 2 jaar op zijn schouder. En toen zeiden ze van nou, wees dan maar gelukkig. En toen stuurden ze hem weg. Er werd een foto geprojecteerd hier van die broeder met dat kind zo op zijn arm. En dan zeg je van, Ja. Het verzet. Duivels verzet. In het groot. Tot op de huidige dag. En er zijn veel meer voorbeelden van te geven. Maar er is ook sprake van verzet in kleinere kring. Namelijk op je eigen hart en op je eigen leven. Zal de duivel altijd zijn verzetten, zijn pijlen van verzet en verleiding gaan afschieten. En je zult het als christen ook steeds gewaar worden dat er altijd iets is wat probeert om je hart van de Heer af te leiden. En daar moeten we ons van bewust zijn, daar moeten we ook niet aan toegeven. Het is zaak om werkelijk standvastig te blijven, om toegewijd de Heer te dienen. En dat betekent ook dat we afhankelijk zijn en afhankelijk blijven van de Heilige Geest. En weet je wat in dit gedeelte ook naar voren komt? Hè? Dat vind ik zelf zo bemoedigend en zo vertroostend. Hè? Dat als die hoge priester dan die apostelen in de gevangenis gezet heeft, dan stuurt de Heere eenvoudig weg een engel. En die opent 's nachts de deuren van de gevangenis. En die brengt die mensen naar buiten, de apostelen. En die zegt tegen de apostelen, dan moet je naar de tempel gaan. En daar moet je het volk verder gaan onderwijzen. En de woorden van het leven tot de mensen gaan richten. Eigenlijk heilige ironie, hè. De duivel sluit de apostelen op. Hè? En de Heere zendt eenvoudig weg een engel. En de deuren gaan open. Niemand die er iets van merkt. Want even later dan staan de wachtposten staan nog gewoon buiten. Die hebben niks gemerkt. En zo zie je dat de Heere erboven staat. En dat betekent niet dat hij christenen bewaart voor verschrikkelijke dingen. Ik heb net een voorbeeld genoemd. Of een enkele voorbeeld. Er zijn andere voorbeelden te geven dat christenen het bijzonder zwaar hebben. Niet dat de Heere altijd zo bevrijd, maar het laat wel zien in dit gedeelte, hij staat erboven. En de duivel is een overwonnen vijand. En hij zal uiteindelijk de overwinning ook niet behalen. Die overwinning is aan het Lam, aan Christus, die zijn eigen leven op Golgotha gaf. En dat mag bemoedigen. Maar het stelt ons ook voor een vraag, zijn we al aan de goede kant? Staan we al aan de goede kant? Zijn we al onderdaan van de Heere Jezus Christus, deze koning? Is Hij jouw koning? Is Hij jouw zaligmaker? Als je Hem mag dienen, dan betekent dat niet dat het altijd makkelijk zal zijn. Absoluut niet. Maar het is wel de weg die naar het leven leidt. En als je Hem niet dient, dan kun je het misschien best wel makkelijk hebben in dit leven. Maar dan zul je uiteindelijk toch het leven niet ontvangen. De Heere is de overwinnaar. Hij staat overal boven. En het verzet tegen hem en zijn kerk kan zijn werk niet breken. God is koning, die regeert. En Christus is overwinnaar. Halleluja. Amen. Laat ons samen danken en bidden. Vanmorgen hebben we een gedeelte uit het boek Handelingen met elkaar overdacht. En we zijn bepaald bij dat bijzondere van de groei in de eerste tijd. Groei door de verkondiging van de apostelen. Een verkondiging die u bevestigde door wonderen en door tekenen. Maar uiteindelijk, heren, het was uw Heilige Geest die die groei en bloei van de kerk heeft gegeven. En we mogen weten dat uw Geest er nog steeds is. En wil ook in onze tijd uw kerk tot groei en bloei brengen, heren. En wilt u dat ook in ons persoonlijke hart en leven geven? Als we misschien vanmorgen moesten zeggen bij onszelf, wat is er een dorheid en een doodsheid en een lauwheid en een gebrek aan toewijding in mijn hart en leven, dat we dan toch ook het bij u zoeken. U belooft de Heilige Geest aan ons te zullen geven als we u daarom vragen. Er was ook sprake van verzet. De apostelen kwamen achter de tralies te zitten. Maar heren, u belacht de haat. Zo staat het in de psalmen en zo hebben we dat vanmorgen ook gezien. En u heeft ervoor gezorgd dat de apostelen weer door konden gaan met de verkondiging van de Heere Jezus. Uw werk is uiteindelijk niet te breken. We bidden voor mensen die om het geloof vervolgd worden. Die soms verschrikkelijke dingen moeten meemaken. O Heere, houd ze vast en houd ze staande. Maar wilt u ook geven dat als wij in ons leven te maken hebben met verleiding en met verzet, misschien van ons eigen hart van binnenuit, dat we het dan bij u zoeken. En dat we ook mogen weten dat als we het bij u zoeken, dan zullen we in de overwinning gaan delen. Want u bent koning. En u bent degene die overwint, die overwonnen heeft en daarom overwinnen zal. We danken u dat we zo vanmorgen elkaar weer mochten ontmoeten rondom het open woord. Wil ook vanmiddag in ons midden zijn en dan ook de doopouders bijzonder gedenken die hun kind ten doop houden en het jawoord zullen uitspreken. Wees ons allen nabij en goed. Vergeef wat niet vast naar uw wil. Zie ons aan in hem in wie alle zaligheid en leven ligt. De Heere Jezus Christus uit genade. Amen. Psalm 89, het achtste vers, de slotzang van vanmorgen. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.